Pinksteren. Ik wil met u nadenken en het een en ander gaan lezen wat over Pinksteren gaat. Twee tekstgedeelten heb ik uitgezocht. We lezen er eerst één en iets verderop het volgende. En dan wil ik nadenken en dan hoop ik eigenlijk dat u nadenkt in uw gedachten, heel even, heel goed, wat het geloof dat u heeft in God nou precies inhoudt. Wat is het geloof dat u met u meedraagt? U gelooft in God. Maar wat geloof je nu precies? Wat weet je nou precies van wat je gelooft? Wat weet u eigenlijk van God? God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Er zijn best wel veel mensen die leven vanuit de gedachte dat ze, als je van God houdt, dat is de schepper, dan weet ik, dat is die alles heeft gemaakt, daar geloven ze dan nog wel in. En Jezus, oh, dat is die, de Zoon van God, die toen met kerst gekomen, ja, dat, alsof je, als je dat weet, dat ben je gelovig. Alsof dat het geloof is. En Heilige Geest of de Heilige Geest, dat is een beetje moeilijk. Hoe zit dat nu precies? Weet u, wat is nou eigenlijk uw theologie? Wat is nou uw leer over God? Wat u met u meedraagt? Als iemand nou aan je vraagt, ben je gelovig? Ja, wat geloof je dan precies? Weet je dan wat je kan zeggen? Weet je, het geloof is wat we net hebben beleden in het avondmaal. Dat wat wij geloven, wat God heeft gedaan, dat is dat de Schepper God ons heeft gemaakt om in gemeenschap met Hem te leven. En dat daar door de mens zelf, door ongehoorzaamheid, een kink in kwam en de mens loskwam van God. Dat God toen dacht, ik stuur mijn Zoon om voor hen te sterven. Want ik had gezegd dat als je ongehoorzaam wordt, dan ga je dood. Maar ik wil niet dat die mensen dood zijn, ik wil dat ze met mij leven. En toen Jezus kwam en voor ons stierf, heeft Hij die weg naar God de Vader weer hersteld. Dat hebben we net met elkaar gevierd en beleefd. Maar daar bleef het niet bij. Het werd ook Pinksteren. Het werd er net al gezegd in de zangdienst. Het is wel iets bijzonders. Het is niet iets wat Hij voor ons heeft gedaan, maar wat Hij aan ons heeft gegeven. Pinksteren is de gift van de Heilige Geest aan ons gegeven. Opdat wij mogen zijn wie wij zijn. Namelijk die gelovigen, die christen die wij zijn. Opdat je mag zijn datgene en diegene waarvan dan iemand aan je vraagt, wat geloof je nu precies? Nou, dit. Wie ik ben. Dat wat God door mij heen uitstraalt. En bij de Heilige Geest wil ik iets meer stilstaan. Ik ga het niet hebben vanochtend over God de Vader en God de Zoon. Dat is prachtig ook voor Bijbelstudie. Maar vandaag is het Pinksteren. En we gaan nadenken over de Heilige Geest. En welke rol heeft de Heilige Geest in onze, in uw, in jouw theologie? In jouw leer over God, die in jouw hart zit. Wat kan je erover zeggen? Hoe sta je erin? Heb je er misschien veel over gehoord en toegeëigend en praat je dat na? Of is het iets wat echt helemaal vanuit je binnenste borrelt? Dat is Pinksteren. Pinksteren is niet iets wat zomaar aan ons voorbij gaat. Waar je niks van merkt. Wordt wel eens gezegd dat de uitstorting van de Heilige Geest, dat gebeurt gewoon, dat is gebeurd en het is er. En je moet het maar gebruiken, pakken, nemen, aanspreken. Maar dat is het niet, er gebeurt wel degelijk iets. We spreken ook over een doop van de Heilige Geest, daar kom ik zo meteen even op terug. We gaan lezen. Handelingen 2. Prachtig om het Pinksterverhaal te lezen. Ik ga een paar versen even straks samenvatten, want er staan zoveel ingewikkelde namen in. Die sla ik dan gewoon even over. Handelingen 2. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Dat ging om de volgelingen van Christus, de discipelen. Het was ook een opdracht van Jezus. Die had gezegd, ik ga heen. De hemelvaart heeft plaatsgevonden. Hij is weggegaan. Hij is naar de hemel teruggegaan. Hij heeft beloofd, ik zal je de Heilige Geest zenden. En ga naar Jeruzalem. Wacht daar op die geest. Op de uitstorting van de Heilige Geest. En ze waren bij elkaar. Met z'n allen. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Bijzonder. Overal aanwezig. Alomtegenwoordig. Er verschenen aan hen een soort vlammen. Die zich als vuurtongen verspreidden. En zich op een ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest. En begonnen op luide toon te spreken. In vreemde talen. Zoals hun door de Geest werd ingegeven. Wat bijzonder zeg. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten. Nou, van alle volken hebben we net gelezen dus. Even verder bij vers 11. Joden en proselieten. Mensen uit Kreta en Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken. Over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Even tot zover. We gaan zegen bidden over het woord. Lieve God, we komen tot u om te vragen of u ons wil zegenen, of u het goede uit dit woord in ons hart wil doen bevestigen, dat we ermee aan de slag kunnen, met dat wat gesproken zal worden, en dat het ons tot bemoediging mag zijn. Daar vragen wij u om, in Jezus' naam. Amen. De Heilige Geest. De Heilige Geest wordt uitgestort en er gebeurt iets bijzonders. En weet u wat nou het bijzondere is van dit geheel? Niemand van de mensen die daar zat, die daarbij betrokken was, van die apostelen en die andere discipelen, had ook maar enig idee van wat er zou gaan gebeuren. U denkt toch niet dat ze hebben gebeden? Ze waren biddend bij elkaar, hè? Ze waren aan het bidden en ze waren God aan het zoeken. En Heer, u heeft ons iets beloofd en wij wachten hier samen totdat het gebeurt. En boem, toen gebeurde het. En ze gingen naar buiten en ze gingen erover vertellen. Sterker nog, ze gingen erover vertellen in talen die ze zelf niet spraken, maar die anderen wel verstonden. Ongelooflijk. Niemand van hen heeft gevraagd, Heer, geef mij een taal zodat ik die mensen kan benaderen. Of... Het gebeurde. Het was een gevolg van wat zij aan het doen waren. Van de werking van God in hun leven, van hun geloofsleven, die ze al bezaten, die daar tot uiting kwam. Zo bijzonder. De Heilige Geest. Weet u, de Heilige Geest is niet alleen maar een kracht die ons kracht geeft en ons ergens toe beweegt. De Heilige Geest is een persoon. Als je de Bijbel leest en de teksten over de Heilige Geest opzoekt, dan kom je tegen dat de Heilige Geest kan spreken. Dat de Heilige Geest lief heeft. Dat de Heilige Geest naar je omziet. Dat de Heilige Geest teleurgesteld kan worden. Dat kunnen krachten niet. Dat is een persoon. En daarom is dat God. Vanaf het begin in Genesis al lezen we, en Gods geest zweefde over de wateren. Daar was God erbij en dat is aan het einde nog steeds zo. En in Romeinen 8 kan je teksten lezen, ergens vers 6, 7 daar, vers 14... dat wij kinderen van God geworden zijn, dat we gerechtvaardigd zijn door de Heilige Geest. Dat we eigenlijk alleen maar christen kunnen zijn door de Heilige Geest die in ons leeft. Doordat God in ons is. We zeggen wel eens, Heer Jezus, kom in ons hart wonen. En daarmee zeggen we eigenlijk, God, kom bij ons. Maak ons één met u. En dan zegt God, hier heb je de Heilige Geest. Het is God zelf die deel uitmaakt van ons leven. Een persoon. We kunnen niet zonder de Heilige Geest. Misschien kent u het verhaal uit Handelingen. Handelingen 19. Dan Paulus komt dan bij Efeze. En dan vraagt hij, dan ziet hij allemaal dingen gebeuren. Er zijn allemaal gelovige mensen bij elkaar. Ze zijn gedoopt. Ze hebben over Jezus gehoord. En ze hebben de doop van Johannes ontvangen. En dan merkt hij iets. Het zijn gelovigen die zonder de Heilige Geest aan het geloven zijn. En dan zegt hij daar in Handelingen 19 tegen die Efees, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? Heilige Geest? We weten eigenlijk niet, we weten niet van de Heilige Geest. En dan legt Paulus alles uit en dan worden zij ook gedoopt en vervuld met de Heilige Geest. En ook daar gebeurt dan weer iets bijzonders. Ze gaan ook in tongentaal spreken en in klanktalen. En ze gaan God loven en prijzen. Ze kunnen niet meer ophouden. Er gebeuren allemaal bijzondere dingen. Wonderlijke dingen. De Heilige Geest is nodig in ons leven. En de Heilige Geest, als je gedoopt wordt met Heilige Geest, dan gebeurt er iets in jouw leven. Dan is de dag eigenlijk niet meer zoals die was. De Heilige Geest is eigenlijk altijd al bij ons. Daarom dat verhaal van die Efeze. De Heilige Geest was bij hen. Want hoe waren zij overtuigd van wat zonde was en wat rechtvaardig was? Waarom ze Jezus nodig hadden? De Bijbel leert dat de Heilige Geest ons overtuigd van zonde en gerechtigheid. Ze waren overtuigd door de Heilige Geest. En toch zag Paulus iets wat gemist werd. Toch was er iets waar Paulus naar verlangde voor hen. Namelijk dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. Kijk, zo is het in uw leven misschien ook wel. Dat u overtuigd bent door de Heilige Geest die bij u is, die in u is. Maar voelt u zich niet gedoopt of vervuld met de Heilige Geest? De Heilige Geest werkt dingen uit. De Heilige Geest maakt dat u gelooft. En hij was bij uw bekering en hij heeft u overtuigd. En hij doet dan ook de vrucht van de Geest in mensen tot ontplooiing komen. Dat is vanuit de inwoning van de Heilige Geest die tot stand komt op het moment dat we bekeerd worden. Maar de doop met de Heilige Geest geeft meer. In het Oude Testament komen we al sommige dingen tegen. Er waren toen ook mensen overtuigd dat ze bij God hoorden. Het Joodse volk werd geleerd dat ze dicht bij God moesten zijn. Dat ze zich aan de wetten moesten houden. En dat God ook bijzondere dingen kon doen. En we hebben het in het begin, het werd nog aangehaald, door Mirjam ook. Die had het even over Simson. Simson, heeft u wel eens een beeld gemaakt van Simson, hoe die eruit ziet? Kijkt u nou eens even naar broeder Dinus. Is dat het beeld wat u heeft van een Simson? Ik heb zoveel mogelijk kleding aangetrokken. Kan ik doen alsof. Maar misschien heeft u een beeld van Simson alsof dat een geweldige geweldenaar was. Een krachtig mens. Dat was echt stoere bodybuilder. Ik kon niet op het woord komen, zeg. Bodybuilder. Met krachtige spieren. Hey. En als die ergens kwam, dan dat hij... Weet je, misschien was het wel gewoon zo'n kleine Bruce Lee. Als die ergens kwam, Bruce Lee, kent u Bruce Lee? Het was een Chinese kung fu uit mijn kindertijd. Vond ik prachtig films van Bruce Lee. Weet je, maar als die ergens kwam, dan waren de mensen ook bang. Daar moet je niet mee aan de stok krijgen. Weet je, misschien bent u wel een Simpson. Met hoeveel spek of slappe dingen of waar we ook mee in elkaar zitten. Wie en hoe we ook zijn. Maar er staat van Simpson dat hij zijn kracht kreeg van God. Het zat in zijn haar. Kunt u het u voorstellen? Hoe kan je nou sterk zijn door haar? Dat slaat toch helemaal nergens op voor ons mensen? Het zat in zijn haar. Ik heb niet veel. Maar mijn kracht zit niet in mijn haar. Mijn kracht zit in de Heilige Geest die in mij woont. En met wie ik vervuld mag zijn. Omdat hij zichzelf ook aan mij heeft gegeven. En mijn kracht is niet om voor jullie op de bres, misschien ook wel, ik weet nooit wat komen gaat, op de bres te gaan staan als de stad wordt aangevallen en ik moet de Filistijnen veroveren. Maar ik mag wel het woord van God brengen vanochtend aan u. En weet je, ik was vanochtend hartstikke zenuwachtig. En ik word daar heel onzeker van. En dan zeg ik tegen mijn vrouw, dan zegt mijn vrouw, Rinus, als je dat punt bent, dan ben je waar je wezen moet. Want niet jij, maar hij gaat het doen. Weet u, en dat is de kracht van God die in u kan werken, die in jou kan werken. Je moet niet te gering van jezelf denken. Je moet niet denken, ik moet eerst naar de sportschool, ik moet van alles. Je moet God in je leven toelaten. En niet alleen de liefde voor de Vader en weten van, oh, hij heeft mij lief. En dat de Heer Jezus ons genade geeft. Want hij zegt zelf, ik ga heen om je die troosten te schenken. Die bekrachtiger, de Heilige Geest. En daar moet je op wachten. En als je daarop wacht, dan komt hij en dan word je vol van hem. De Heilige Geest. Niet alleen Simpson, er zijn nog veel meer voorbeelden, maar die sla ik maar over. En daarnaast werd het dus, hè, dat is de geest in ons, die tot ontplooiing mag komen en die ons een krachtig werk mag geven. Ik wil daarover lezen uit Titus. En waarom wil ik daarover lezen uit Titus? Omdat Titus een brief is van Paulus aan een van zijn leerlingen. Titus 4. Titus 3, vanaf vers 4, een paar versen ga ik lezen. En in die brief zegt Paulus aan Titus wat hij allemaal moet prediken. En ik heb me die brief ook ooit, toen ik op de Bijbelschool zat, samen met de brieven aan Timotheus, heel erg ter harte genomen. En waar het om gaat in het leven, is dat we de boodschap niet vergeten. De boodschap die verkondigd moet worden. De boodschap van het avondmaal. Daarom vond ik het fijn om het avondmaal eerst met elkaar te vieren. Daar draait het om. Het draait om Jezus. De Heilige Geest wil nooit geëerd worden. Is die het niet waard? Ja, zeker wel. De Heilige Geest is God. En ook God mogen we eren. En ook God, de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest maakt zich ondergeschikt aan de Zoon. En hij richt zich op de Zoon, opdat in de Zoon ook de Vader verheerlijkt zal worden. De bron, de kern van ons bestaan. Het gaat niet om de Geest, het gaat niet om wat hij doet. Het gaat om dat mensen Jezus leren kennen. Want bij Jezus is redding. Want als mensen de Heilige Geest zien werken en daarna gaan verlangen, maar missen zichzelf met Christus te vereenzelvigen, samen te groeien met Christus in het avondmaal. Als je niet eerst met Jezus samen sterft en opstaat, dan kan je van alles zien van God, maar dan komt het niet bij jou. Dan weet je ervan, maar heb je het nog geen eigen gemaakt. Nog niet eigen gemaakt. En dat is wat God wil. En daar gebruikt hij de Heilige Geest voor. Gods Geest die krachtig in ons werkt. En dan komt er een betoog van Paulus aan Titus. En dan zegt hij, er was van alles wat we vroeger ook deden. We deden allemaal slechte dingen, allemaal verkeerde dingen. Maar hou die mensen voor dat wij niet beter waren of zijn dan zij. Maar dat er een moment kwam dat het anders werd. Dat ga ik lezen. Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden in vers 4, nu vers 5. En heeft hij ons gered. Niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. We kunnen zelf helemaal niks. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Die hij door Jezus Christus onze redder rijkelijk over ons heeft uitgestort, uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. Weet u, door de Heilige Geest die rijkelijk over ons is uitgestort, mogen wij God leren kennen, mogen wij met Hem samen zijn, mogen we in het bad van de wedergeboorte tot leven komen, het nieuwe leven, en mogen we een krachtig getuigenis zijn. Want Hij is rijkelijk over ons uitgestort. Heeft u dat moment beleefd dat de Heilige Geest over u werd uitgestort? Ik wil u daar iets over vertellen. Zie dat nou eens. Want ik heb in verschillende manieren en verschillende diensten, ook in het verleden, ook hier met Pinksteren, wel eens verteld over het verschil tussen de inwoning en de doop met de Heilige Geest. Maar zie het nou eens, de uitstorting van de Heilige Geest met een doop in de Heilige Geest zelf. Een onderdompeling in zijn geest, dat je helemaal doordrenkt wordt. En wat gebeurt er als je doordrenkt wordt, dan word je nat van binnen. Maar het bad van het water dat reinigt van onze ongerechtigheid is het ene bad. Maar het bad van de doop met de Heilige Geest is het andere bad. Wat is het teken wat gebruikt wordt voor de Heilige Geest? Waar is, welk symbool? Wat wordt het? De duif die neerdaalt bij de Heer Jezus. Maar de Heilige Geest wordt als symbool eigenlijk neergezet als olie. En wat gebeurt er nou als je doordrenkt wordt met olie? Dan wordt alles gesmeerd. Dan wordt alles, alle radertjes die in je zitten, die misschien wat vastgeroest zijn, die vastzitten, die tegen elkaar zitten, verkleefd, misschien wel door een beetje vuiligheid of door dingen die in je leven zitten, die er eigenlijk niet zouden moeten zitten, waardoor het niet meer allemaal lekker soepeltjes beweegt, dan wordt het gesmeerd. En dan komt Gods Geest die in je woont, komt tot bloei en tot leven en die gaat alles smeren en je komt tot actie. Weet je, de kracht die Simson had, die had hij van God ontvangen. En door de Heilige Geest, door de bekrachtiging met de Heilige Geest, kwam het ook tot uiting. En soms gebruikte hij het een beetje vreemd. Maar als hij het gebruikte voor de eer van God, dan was daar zegen. Toen de discipelen tot geloof kwamen, gingen ze Jezus volgen. Ze hebben Jezus meegemaakt. Ze hebben van alles met elkaar beleefd. En ze hebben hem naar de hemel zien gaan. En toch moesten ze wachten, was het niet genoeg. Ze moesten wachten op die uitstorting met de Heilige Geest. Dat ze gedoopt zouden worden, helemaal doorspoeld zouden worden met de olie van Gods Geest. Opdat ze in beweging konden komen voor het Koninkrijk van God. En weet je wat er toen gebeurde? Toen kwamen er allemaal wonderen en tekenen. Het gevaar wat wij wel eens hebben, is als dat verlangen naar wonderen en tekenen ons leven gaan leiden. Dat we ons daarop gaan richten. Dat we ons gaan richten op, we willen allemaal in tongen bidden. Of we willen profeteren. Of we willen dat er genezingen zijn. Of wonderen en tekenen. En dat we de gewone dingen van Gods geest die hij aan ons geeft, waar hij die olie doorheen laat vloeien en die hij tot beweging wil brengen, dat het naar buiten komt, die gewone dingen vergeten we dan en we willen de wonderen en de tekenen. En we zijn gaan denken, mensen van Pinksteren, dat zijn wij hier ook, we zijn van het volle evangelie, dat we denken dat het allemaal een beetje voor toen en dat het allemaal niet zo heel erg en mondjesmaat. Maar God wil meer. Maar wat God meer wil, is dat we dichter bij hem leven. Dat je weet wat je gelooft. Dat je weet wat jouw of uw theologie is in je hoofd. Dat je weet wat je te vertellen hebt. En als je het niet weet, dat je dan op het punt bent waar je wezen moet. Want dan gaat hij het je geven. En als je dan gaat spreken en het dan gaat delen, dat dan de krachtige werking van God tot ontplooiing zal komen. Niet omdat we naar de wonderen en de tekenen graaien en die naar ons toetrekken, maar omdat God aan het werk gaat en het een gevolg is van wat God doet. Toen de Heilige Geest kwam, konden de discipelen en de apostelen niets anders doen dan opstaan, naar buiten gaan en preken. Petrus, mensen, Petrus, notabene. Die visserman, die zegt, zeg maar, die, uit dat dorpje achteraf. Die visser, die eigenlijk Petrus gaat daar een preek houden, die klinkt als een klok. Had nog nooit gesproken. Petrus, die eenvoudige visser, die loopt naar buiten en die spreekt al heel de menigte aan. Al die mensen die samenkomen. Weet u, er kwam een wonder en alle mensen kwamen bij elkaar. En waarvoor kwamen ze bij elkaar? Om wonderen te delen? Wel nee, om het evangelie te verkondigen. Om de Heere Jezus te prediken en te zeggen, weet u mensen, dat je uit jezelf niet gered bent voor altijd. Maar dat jouw leven het waard is om voor altijd te leven, om bij jouw schepper weer verbonden te zijn. Om bij je schepper te wonen. Om met hem te leven, ook al in dit leven. En gelukkig te zijn. Dat is het doel van je bestaan. Geef jezelf aan Jezus. En kom in zijn vreugde. En ontvang dan de kracht van God in je leven. Opdat je ook mag leven en vreugde mag kennen zoals wij dat kennen. Zo stel ik me voor dat de discipelen op straat liepen. En zo mogen wij straks hier dit pand gaan verlaten. In de wetenschap dat God met ons meegaat. En dat we zijn woorden mogen verkondigen. Maar ik weet nog zo weinig. Je weet genoeg. Want je weet wie Jezus is. De verlosser van jouw leven. En dat mag je delen met anderen. En dan mag je zijn wie je bent. Zoals je bent. En dan komen de gewone dingen van het geloofsleven tot bekrachtiging. En dan zijn al die wonderen en tekenen daar een gevolg op. Niet de basis, maar een gevolg daarop. Maar wat is dan de basis, vraag je je af. Nou, dat zijn een paar dingen. Bijvoorbeeld, als je tot geloof komt en de Heilige Geest komt over jouw leven, dan is het eerste wat gaat doorspoelen met die olie van Gods geest, de liefde die in jou woont voor God. Hoe is het daarmee gesteld? Hoeveel hou je eigenlijk nog van God? Heb je er nog wel eens over nagedacht de afgelopen weken, dat je van God houdt? Je hebt het misschien lekker gezongen. Heerlijk zo met elkaar, God loven, prijzen, zeg ik hou van u. Maar heb je ook wel eens bedacht dat je van God houdt? Heb je het nog wel eens tegen hem gezegd? Zoals je het tegen je vriendin zegt, of je vriend, of je man, of je vader, of je moeder, of je kind. Weet je dat ik van je hou? Dat is het eerste wat God met zijn geest wil doorspoelen. Dat de liefde voor God weer tot bloei komt. Dat je gaat werken aan je relatie met God. Dan komt er een verlangen. Als je ergens van houdt, Dan wil je daarbij zijn. En dan gaat dat boek ineens weer open. En dan komt er van alles. Dan ga je weer bandjes luisteren en christelijke muziek. Datgene wat het meest beetje bij je past. Je gaat die momenten dat je God ervaart. Je gaat ze zoeken. Je gaat er naar verlangen. Dat komt omdat Gods geest door je heen spoelt. Als God over jou komt en je doordrenkt met zijn geest. Dan komt er een verlangen naar die relatie. Naar Bijbel lezen, gebed. Gewoon bidden. Met God in contact staan. Praten. Mensen, problemen, de moeite van het leven bij God brengen. En zeggen, Heer, ontferm u over ons. We hebben u zo nodig. En wat geweldig dat u dat ook doet. Daarom hou ik ook zoveel van u. Want u houdt zoveel van mij. Heeft u het nog beleefd? De laatste tijd? Kunt u in mijn enthousiasme een beetje meekomen? Ook nog zoiets gewoons. De liefde voor je naaste. En dat begint in je gezin, je familie, de kerk, je buren. Maar ook al die mensen daarbuiten. Asielzoekers. Hoe is het gesteld met de liefde voor de ander? Zijn het allemaal? Slechte mensen, doelrakken, deugnieten. Ik wilde een heel ander woord gebruiken, maar. Of hou u van die zondaars? Heeft u nog liefde voor die mensen? Als er geen liefde is voor die mensen, dan komen we niet tot ons doel om mensen te winnen voor het koninkrijk van God. En waarom zouden we wonderen en tekenen verwachten van de Heer? Als de liefde voor die mensen, om wie het eigenlijk gaat, want wij zijn gered. Als die ontbreekt, laten we bidden om die liefde. Laat Gods geest weer doorstromen, opdat je weer van Jan en alle man gaat houden. Die gasten die zo'n herrie schoppen heel de tijd bij je thuis. Als je probeert voor te bereiden voor een preek. Ik haal hem even dichtbij. Buren die feestjes vieren als het mij niet uitkomt. Maar hou ik nog van ze? Heb ik nog het verlangen om mijn leven, wat ik van Christus heb gekregen, met hen te delen? Hoe is dat met u? Dat is de basis, daar gaat het om. Werken aan je relatie met je naaste. Liefde betonen en goede werken doen. Niet omdat het moet, maar omdat het gewoon uit je komt. Het gaat borrelen, het borrelt. In mijn hart. En dan ga je liefde betonen. Straks weer met de vakantie Bijbelclub. Als die kinderen uit de wijk hier en uit Vlaardingen komen. En die aai over een bol nodig hebben. Omdat ze die misschien thuis wel helemaal niet meer krijgen. Dan is één aai over een bol is genoeg. Dan hoeven we nog niet eens helemaal alles te vertellen. Maar laat zien wie u bent in Christus. Wat is je theologie? Wat is je geloof? Uit dat. En deel dat. Delen van jezelf en jouw geloof door evangelisatie in de breedste vorm. Dat is de basis. En weet u wat er dan staat? Dat is wat er bij de discipelen gebeurde. En de discipelen gingen weg. Markus 16, het laatste hoofdstuk van Markus. Dan is de hemelvaart daar. En dan staat er dat de discipelen uitgingen over de hele wereld. Ze gingen die boodschap, die opdracht van Jezus, gingen ze volbrengen. Ga uit in de hele wereld, verkondig het evangelie, doop de mensen. En leer hen onderhouden wat ik bevolen heb. En dat gingen ze doen. En dan staat er in Markus 16 het volgende. Degene die tot geloof zijn gekomen. Ze gaan uit en dan komen de gelovigen. Zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer in de hemel opgenomen. En hij nam plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg. Waarom? Om mensen te genezen. Of om in nieuwe tongen te spreken. Of om andere wonderen te gaan doen. Nee, Zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. En de Heer hielp hen daarbij. En zette hun verkondiging kracht bij. Waarmee? Met tekenen die ermee gepaard gingen. Snap je, broeders en zusters? We moeten verlangen naar die basisbeleving en de liefde en die doorstroming van de Heilige Geest in ons leven. Opdat die gaven en talenten die u bezit en ontvangen hebt van God tot bekrachtiging mogen komen. Dat de radertjes allemaal weer gesmeerd worden en dat het naar buiten komt. En dat u een bron van een getuigenis mag zijn voor de mensen om ons heen. Dat is Pinksteren. Gelooft u en geloof jij dat God nog steeds dezelfde is? Gisteren, vandaag, maar ook tot in eeuwigheid. Dat wat toen gebeurt en toen gebeurde, nog steeds gebeurt. En in andere landen gebeurt het. En we verlangen er wel eens naar. Dan gebeuren er ineens allemaal wonderen en tekenen. En denken we, hey, die willen we ook. En dan gaan we die wonderen en tekenen kopiëren. Nee, het begint met gebed en liefde voor de naaste. Het begint met wie je bent. Het getuigenis dat je mag zijn, omdat je weet wie je bent. Jouw theologie. In Christus. Laten we bidden dat God zijn geest opnieuw over ons uitstort. Dat al onze vastgeroeste radertjes los zullen komen. Dat die gesmeerd zullen worden. Dat ons verlangen naar Vader, Zoon en Heilige Geest als het ware weer explosief in ons leven zal gaan toenemen. De liefde voor onze naaste zal overstromen vanuit ons binnenste. En wij als getuigen bekend zullen staan. Opdat vele mensen om ons heen tot geloof mogen komen en de Heer zullen aannemen als redder van hun leven. En dan vertrouw ik erop dat die tekenen ook ons zullen volgen.